PA0DLO, PA0DLTLIMOSCA. Ja, heel verrassend, een nieuwe amateursatelliet erbij. Een hele uitgebreide, een hele nuttige. Want, ja, we wisten al een tijdje dat ze bij CAMSAT, de Chinese amateursatellietgroep, in China dus al lang bezig waren met allerlei nieuwe amateursatellieten te bouwen. En die werden al lang aangekondigd. Er werd beloofd dat die op korte termijn gelanceerd zouden worden. Maar het werd steeds meer uitgesteld. En het bleef onduidelijk wanneer het nou eindelijk eens ging gebeuren. Nou, ineens van de week, helemaal onverwacht, verscheen CAS 5A. De Chinese amateursatelliet 5A. Die werd op 9 december gelanceerd naar een zonsynchrone baan op zo'n 540 kilometer hoogte. En dat gebeurde met een hele nieuwe raket, een nieuw type. En daarmee werd ook een andere satelliet gelanceerd. Maar die Smart Dragon 3, Xielong 3, die maakte dus zijn eerste vlucht. En dan zal dat afwachten of dat maar goed gaat. Maar deze keer werkt het perfect. Een kleine raket, maar toch 4 traps. En met het grootste gedeelte vaste brandstofmotoren. Misschien dat de 4e trap met vloeibare brandstof werkt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar helemaal gelukt. Dus die andere satelliet plus CAS 5A werden netjes uitgezet in de gewenste baan. Nou, dat is spannend, want de Chinezen doen allemaal niet zo moeilijk met lange testperioden en zo. Nee, meteen na het loskoppelen van de raket werd die in bedrijf gesteld. En dat is nogal wat. Wel iets minder dan in de IARU-informatie staat, maar toch. Een lineaire lijn van 2 meter naar 70 centimeter. Met de downlink tussen 435, 525 en 555. Dus 30 kHz breed. En een FM-relais ook van 2 meter naar 70. Met de downlink dan op 435, 600. En dan ook nog een relais van 15 meter naar 70 centimeter. En die is wel iets smaller, 15 kHz, maar goed. 435, 4975 tot 435, 5125. En die inverteert niet voor de afwisseling. Verder een CW-baken, heel hard, 22 woorden per minuut, telemetrie. Op 435, 570. En die zit ook echt op 570, precies, 0 erachter. En nog een telemetriebaken met 4800 bits per seconde GMSK op 435, 650. En al die systemen draaien gewoon tegelijkertijd. Er is een enorme drukte in de 70 centimeter band als die satelliet passeert, want al die signalen zijn ongelooflijk hard. Het is een 6 unit CubeSat en met wat lineaire antennes eraan, maar dat werkt prima. Oorspronkelijk was nog een extra relais gesuggereerd, namelijk van 15 meter naar 10 meter. Met ook daarbij nog eens een CW-baken op 10 meter. Maar dat is niet doorgegaan, want dat lukte even niet in deze satelliet. Het wordt wel gebruikt bij een van de volgende CAS-satellieten. Dan zal dat er wel in zitten. Dus heb je ook nog een relais van 15 naar 10. En dat is weer helemaal lang geleden dat we zoiets gezien hebben. Dat ging vroeger met een paar van die RS-satellieten allemaal leuk met 15 meter en 10 meter. Maar nu voor het eerst sinds tijden hebben we toch weer eens een 15 meter uplink in een Chinese satelliet. Nou, dat is weer eens wat anders. De satelliet is meteen operationeel. Hij kan meteen gebruikt worden. Gaat allemaal prima. Er werden in totaal 14 satellieten gelanceerd bij die lancering. En dus verwacht je in totaal 15 objecten, want die bovenste trap van de raket die zit dus ook in die baan. Maar er zijn maar in totaal 14 TLE-sets verschenen. Dus ja, en het is duidelijk dat object B uit die lijst de rakettrap is. Dus betekent dat er nog één satelliet ontbreekt. in de lijst van parameters. Ja, en dan is de vraag waarom. Hebben ze hem gewoon nog niet kunnen vinden met de radar? Of is die niet gelanceerd of niet vrijgekomen van de rakettrap? Of wat is er aan de hand? Dat is nog even onduidelijk. Maar goed, toen was het even het spel van kunnen we hem al identificeren? Nou, de meesten zitten nog heel dicht bij elkaar en dat is dus heel moeilijk. Maar kas 5A, die kon ik al redelijk snel vinden. Dat was 54862. 692. Even al die nummers uit elkaar houden. 692. Maar toen, toen begonnen ze toch weer met die nieuwe parameters, want ze hadden aanvankelijk nog niet alles. Toen er nieuwe parameters bij kwamen, begonnen ze ook weer wat parameters te wisselen en zo. En dat gaat misschien nog een keer gebeuren, omdat die rakettrap op de tweede plaats staat van de lijst. En dat is niet gebruikelijk. Die gaat meestal naar het eind van de lijst. Dus dat gaan ze misschien toch nog doen. Maar goed, dat betekent dat het dus allemaal even weer gaat schuiven en veranderen. En daarom bleek dus een dag later dat KAS 5A nu toch echt eventjes, tenminste, 54864 is. 54864. En dat is dus object C uit de lijst, zeg maar. Maar dat kan nog veranderen. Als ze dus toch weer met die rakettrap gaan schuiven en de 14e satelliet ook alsnog gevonden wordt enzovoort. Dus dat is nog even afwachten. Maar voorlopig is het niet meer 682 wat ik dacht, maar 684. Goed. Dus baanparameters zijn ook beschikbaar. Je kunt ze gewoon gebruiken en toepassen, zeg maar. Verder informatie heb ik nog even opgevraagd uit China van de betrokken projectleider. En die vertelde dus inderdaad dat die 10 meter mode pas later komt. Verder was nog een leuk plan. Ze hadden in KAS 5A ook nog een kleine tweede satelliet mee moeten nemen. KAS 5B. En dat zie je ook nog in de IARU-informatie of andere plaatsen. Dat er dus een KAS 5B nog losgekoppeld zou worden van KAS 5A. Maar dat gaat niet door. Die satelliet is niet meegelanceerd. Want dat mocht niet van de Chinese overheid. Want die satelliet was te klein. Dus blijkbaar hebben de Chinezen ook moeite met het vinden van hele kleine satellieten met hun trackingsysteem. En dat vonden ze dus niet goed. Dus KAS 5B mocht niet mee met deze lancering. Nou, daarom hebben ze nu gepland om die satelliet dus wat groter te maken. En dan mee te nemen met een van de volgende lanceringen. Waarschijnlijk met KAS 7A, die ook al in de planning zit. Of die dan nog KAS 5B heet, is nog de vraag. Misschien noemen ze hem dan maar KAS 7B. Maar dan zien we dan wel. En dan is hij dus toch niet zo klein als ze bedacht hadden. Een Pico-satelliet, want dat werd toch niet handig. Nou, verder is die satelliet gebouwd door een groep van 31 studenten van 10 scholen. Middelbare scholen. Geen universiteiten erbij betrokken en zo. En die studenten die zijn eerst opgeleid door CAMSAT, de Chinese amateursatellietgroep. En daardoor hebben ze de mogelijkheid gekregen om mee te helpen met de bouw. Ongetwijfeld hebben ze daar natuurlijk ook allerlei steun voor gekregen van allerlei techneuten. En ook zijn ze gesponsord door de overheid, door de educatieve afdelingen van de overheid. Dus daarom is dat zo'n mooi project geworden. En zo komen er dus nog een paar. KAS 6 komt eraan, KAS 7A en misschien dus B en nog zowat. Dus de Chinezen die blijven wel bezig met het produceren van leuke amateursatellieten. Heel ander verhaal in Duitsland. Is de Duitse lucht- en ruimtevaartorganisatie een nieuwe fabriek, de Rocket Factory Augsburg, die zijn bezig met de bouw van een raket die ze willen gaan gebruiken voor het lanceren van kleinere satellieten. En die hadden een grote bijeenkomst gehouden ergens in Berlijn een keer, onlangs op 6 december. En toen hebben ze wat publicaties gedaan van satellieten die gelanceerd gaan worden door die RFA-raket. En daarbij speelt AMSATL zo'n beetje de hoofdrol. Die hadden het voor elkaar gekregen om dus ook een satelliet aan te gaan leveren. Het gaat vooral om Pocket Cubes, dus ook die van AMSATL zal ook zo'n kleine satelliet zijn. Maar er zijn ook andere organisaties betrokken bij die lancering. Zoals AMSAT Spanje, AMSAT EA. En dan E0 Duitsland, ook weer van de Bochum Observatorium. En dat is dus eigenlijk toch weer AMSATL. En dan Libre Space Foundation uit Griekenland. En nog een aantal organisaties en instituten in de EU. Dus er komen een heleboel kleine satellietjes die dan allemaal gelanceerd gaan worden. En met de eerste RFA-raket uit Augsburg. Nou, dat belooft wat. En AMSATL natuurlijk blij dat zij dan ook hun satelliet kwijt kunnen op die lancering. En verder, vorige week hadden we het al over Tevel 3, een van de 8 Tevel-satellieten van Israël, die al een tijdje in de ruimte hangt en die ze vorig weekend dus even een dag ingeschakeld hadden gehad. Nu blijkt dat ze van plan zijn al die 8 satellieten om de beurt eens een keer in bedrijf te gaan stellen. Niet continu, maar één dag of zo, één dag per week of zoiets. Dus is het nu van belang om al die Tevel-satellieten in de gaten te houden. En alvast de paar parameters te gaan verzamelen. Nou, daar heeft AMSAT RNA dus ook besloten om al die Tevel-satellieten in hun lijst op te nemen. Zodat je die parameters alvast hebt. Voor het geval dat weer een van die Tevels in gebruik wordt gesteld. Goed, ARIS nieuws. Ja, van de week natuurlijk de beroemde verbinding geweest met het ISS vanuit Den Haag, de Britse school daar. En dat is dus een groot succes geweest afgelopen donderdag. De verhalen die horen we ongetwijfeld allemaal nog eens met OR4 ISS en op de grond P1 RXJ. Nou, dat was helemaal goed verlopen. En ja, de volgende verbinding die was gepland een dag later met Stella Maris College in Malta, maar die moesten ze uitstellen. Want door de problemen met de planning in het ISS was er even geen tijd voor de betrokken astronaut om die verbinding te maken. Dus die wordt opnieuw ingepland later. En dan was er op de 10e nog een verbinding met Rusland. Ik denk dat die wel doorgegaan is. Heb ik verder niks meer van gehoord. En dan is er nog één gepland met een school in Canada. Op de 16e. Maar dat is een rechtstreekse verbinding met Canada. Dus die horen we hier niet. Ja, verder is de apparatuur in ISS gewoon actief. Columbus module, dus de FM repeater en de Russische service module is dus de packet repeater actief op 2 meter. Nou, verder worden die dus af en toe uitgeschakeld voor bijzondere dingen, zoals een ruimtewandeling op 15 december, 's morgens heel vroeg, en een Amerikaanse ruimtewandeling op de 19e. En dan weer een Russische ruimtewandeling op de 21ste. En in die periode zal dus de amateurapparatuur helemaal uit zijn gedurende bijna een dag. Dus van de avond ervoor tot de middag daarna. Verdere activiteiten. Niet zoveel bijzonders. Ja, Oscar 117, de Italiaanse, is bijzondere satelliet die op hele hoge, in zo'n hele hoge baan zit. Green Cube heette die dus nog, tot voor kort. Die is inmiddels in een periode gekomen dat die continu in de zon zit. Dat gaat door tot en met februari. En Ja, daardoor kan ook de satelliet misschien langer in gebruik worden gehouden. Af en toe moest die namelijk uitgezet worden, maar dat zal misschien nou niet meer zo nodig zijn. Intussen zijn er al bijna 350 amateurs die gebruik maken van die satelliet met digipeating, want het is dus een digipeter die daarin zit. En ja, die zijn daar heel blij mee. Het werkt allemaal uitstekend, zeggen ze. Dan nog de andere dingen checken. Ja, de CAS 5 verhalen, ja, die hebben we nou wel, denk ik, zo'n beetje rond. Ja, dan is er nog een andere leuke actie gebleken, wat ook niet van tevoren bekend was, namelijk met de Orion vlucht rond de maan. Die is dus net vanavond geëindigd met een landing in de Stille Oceaan voor San Diego. Dat is allemaal prima verlopen. De hele vlucht is eigenlijk opvallend goed verlopen. Weinig of helemaal geen problemen bekend in ieder geval. Misschien achter de schermen wel wat, maar daar horen we dan weinig van. Maar er zijn allerlei leuke dingen gebeurd met die missie. Onder andere was er een camera, een videocamera, meerdere camera's aan de buitenkant van de Orion-capsule en de Europese service-module. En die camera's die hadden bijna continu dus beelden die op internet live te volgen waren. Je kon dus selfies zien van Orion en de ESM. Maar ook zag je natuurlijk beelden van de aarde en de maan en dat soort dingen. En dus kon je alles heel mooi volgen hoe dat te zien was vanuit Orion allemaal. En daarbij was ook nog een bijzondere gebeurtenis maandag. Toen hadden we een aardverduistering. Dat zie je niet vaak. We kennen wel zonsverduistering, maanverduistering, maar aardverduistering, dat is weer iets nieuws. Maar ja, Orion die zag dat toch, want die zat heel ver achter de maan in de DRO-baan. En ja, die zag op een gegeven moment de maan dus voor de aarde langs schuiven. En dan had hij dus even de aarde niet meer in zicht, tijdelijk. Maar goed, dat is verder allemaal prima verlopen. We hebben dus heel wat simulaties gezien op internet. Sites waar je dus in 3D de hele situatie kon bekijken. Hoe de Orion en ESM in de baan hingen rond de maan enzovoorts. En hoe dat dan in 3D er allemaal uitzag. Maar er was nog iets leuks. De NASA-site die dus live die 3D-dingen liet zien, die bleek op de achtergrond ook nog een telemetrie-stream te hebben lopen. Dat had iemand die werkzaam is bij de ESA, die had dat ontdekt en die begon die telemetrie te bekijken. Nou, daar ben ik er ook eens in gedoken. En gaan kijken. En ja hoor, daar bleek een link te zitten ook naar internet waar je rechtstreeks die telemetriestream kon oppikken. 130 kanalen die allemaal parameters gaven van Orion en de ESM. En die werden elke 5 seconden geüpdate. En dat was wel grappig. Alleen was er één probleempje. We hadden helemaal geen informatie over de betekenis van al die kanalen. Er was geen beschrijving aanvankelijk. Nou, na enige dagen wisten we toch een aantal kanalen dan wel te achterhalen. En de rest hebben we zelf door analyseren moeten proberen te vinden. Gewoon proberen te snappen van wat zo'n getal allemaal betekent als en hoe dat varieert en wat dat dus moet betekenen voor telemetriekanaal. Nou, op die manier hebben we dus enkele tientallen kanalen wel weten te identificeren, maar de rest helaas nog niet. Nou, en daarmee kon je dus toch de hele dag de zaak blijven volgen. En dat gaf wel leuke effecten. Je kon dus de snelheid zien die aan het vliegen was. De afstand tot de aarde en tot de maan. Allerlei temperaturen in de Orion-capsule. Temperaturen van de zonnepanelen. De tijd natuurlijk, dat soort dingen. De druk in de capsule. Hoeveel brandstof hij nog over had. Want hij was voortdurend bezig met manoeuvres, koerscorrecties en zo. Dus dat Dat verbruikte steeds wat brandstof. Moet je zien hoeveel er nog overbleef. En verder allerlei dingen van de batterijen. De spanning van de batterijen, de spanning van de voeding. Hoe ver de batterijen opgeladen waren enzovoort. En wat er ook nog bij zat, ontdekte ik, dat was de state vector van Orion. Oftewel, de baanparameters. Dus je kon in real-time zelf vanuit Orion de baanparameters downloaden en die gaan gebruiken voor eigen berekeningen. Dus je wist precies waar die zat. Ook na een koerscorrectie kreeg je meteen de nieuwste parameters te zien natuurlijk. Dus dat was wel, wel handig. Maar ja, helaas hebben we dus nog niet alle informatie. Maar ongetwijfeld zal dit dus ook gaan gebeuren met de volgende vlucht. En dat is dan een bemande vlucht. Maar ja, dat is helaas pas over bijna 2 jaar. Dus nou, daar hebben we nou even niks aan. Maar hopelijk krijgen we tegen die tijd iets meer zinnige informatie van NASA. Want momenteel gaven ze niet thuis. Dus van alles geprobeerd om daar informatie vandaan te halen. Maar dat lukte even niet. Dat was jammer. Maar hopelijk de volgende keer meer informatie. En dan kunnen we er ook programmaatjes omheen gaan bouwen om mooie display te maken, een echte dashboard en grafieken gaan tekenen enzovoorts. Dat kan nog leuk worden tegen die tijd. Ja, en het mooie was ook nog, vanavond werd dus de ESM losgekoppeld voor de landing en kwam dus alleen Orion capsule naar beneden de atmosfeer in. En die de telemetrie daarvan bleef gewoon doorlopen. Sterker nog, die bleef nog doorgaan tot ver na de landing in de oceaan. Want ze wilden namelijk ook nog een aantal metingen doen. Dus met andere woorden, de telemetrie blijven volgen na de landing. Want ze wilden wel eens weten hoe dat allemaal zou verlopen, thermisch en zo. Nou, je zag eigenlijk voor de landing de temperatuur in de capsule al aardig teruglopen. Tijdens de vlucht was het iets boven de 20 graden geloof ik, maar dat werd uiteindelijk minder dan 15 graden. En ook na de landing begon dat nog verder terug te lopen. Het werd steeds kouder in de capsule. Ja, hij lag in het koude water en zo, dus ja, dat kon. En ook de batterijen. Tijdens de vlucht was de batterijlading meestal bij iets van 95%. Maar het laatste stuk van de vlucht zag je dat continu teruglopen naar 80, 70, 60 enzovoort. En het laatste telemetrie die we hebben zie je dat het al onder de 60% gezakt was. Maar dat is natuurlijk geen probleem, want dat is ver na de landing. Dus dan is ook geen verdere elektriciteit meer nodig normalerwijze. Want dan hebben ze hem al lang uit het water gevist als het goed is. Overigens zijn ze nu nog bezig met de capsule in de oceaan. Ze gaan hem binnenkort aan boord hijsen van een schip dat daar klaar ligt. Goed, dat wat Orion betreft. Verder, even kijken, nog andere dingen. Falconsat 3, ja, die dus binnenkort ook zal gaan verbranden in de atmosfeer, maar hij doet het nog steeds een beetje. Die wordt dus nog steeds in bedrijf gesteld, 24 uur per week. En dat is nu ook weer gebeurd op de 10e. De avond van de 10e, dus eigenlijk tot de avond van de 11e, dus dat is nu alweer voorbij. Maar goed, hij deed het dus nog steeds goed en is nog steeds bruikbaar. Zolang het nog duurt. Wat hebben we dan nog? Ja, al die verhalen. Oh ja, er waren vorige week dus nog een stel kleine satellieten uitgezet vanuit de ISS. Maar voor zover ik weet is er geen een die ook echt iets doet. Ze zijn voor zover ik weet geen van allen gehoord. Dus dat is jammer. Verder zit er een Japanse CubeSat aan te komen. Die binnenkort vanuit het ISS buiten gezet moet gaan worden, Futaba. En ook die zal op 70 centimeter actief worden met CW-baken en telemetrie en zo. Ook die frequenties gecoördineerd, 437, 375. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Dan Oscar 50. Oscar 50 is bijna jarig. Op de 20e december is het precies 20 jaar geleden dat hij gelanceerd was. En dat is eentje van de Saoedische club SARC. En die CubeSat, ja, die doet het opvallend goed nog. Nog steeds werkt hij helemaal goed met de FM. En probleemloos 20 jaar lang. En het lijkt erop dat hij het nog veel langer blijft doen. Dus ze hebben wat speciale activiteiten gepland en met die club. En je kunt daar ook aan meedoen. Maar dan moet je dus opnamen maken van hoe je verbindingen zit te maken via Oscar 50 en zo. En die moet je dan opsturen en publiceren op internet enzovoort enzovoort. Nou, even kijken hier. Ja, Oscar 100 gaat alles een gangetje. Daar heb je regelmatig weer leuke DX, zoals XW4KV. En dat soort zaken, dat blijft goed gaan. Dan de andere satellieten nog even nalopen. Oscar 27, de laatste dagen niet meer zo goed en actief kennelijk, maar hij zou het gewoon moeten doen. Oscar 7, merkwaardig ook niet zo actief. Wel een mode A af en toe, maar ik weet niet wat er gebeurt. Oscar 91 doet het wel prima. CAS 4A en B eigenlijk nog steeds goed bruikbaar, ondanks alles. Ja, CAS 5A natuurlijk heel populair. Iedereen maakt daar nu gebruik van. Oscar 88 doet het. 29 ook nog steeds operationeel. Oscar 99, er is een nieuw gebruiksschema voor gepubliceerd door Yamsat voor december. Ja, Falkensat 3 dus actief vandaag geweest, maar die, dan moet je weer wachten tot volgende week, zaterdagavond tot zondagavond. Oscar 113 actief, 117, de nieuwe, die Green Cube op 5800 kilometer hoogte, DigiPeter doet het prima. ISS normaal actief, behalve tijdens bijzondere gebeurtenissen. Oscar 97 prima, Lilaxat 2 ook bruikbaar, Oscar 101 ook, RS44 en ja, Oscar 50 dus, helemaal operationeel. Af en toe dus een T-veld-satelliet actief, altijd even afwachten. Oscar 11, sinds gisteren weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. En XW2A en C, die doen het ook nog steeds. In het ISS, volop drukte met alle bekende activiteiten, wetenschappelijke dingen, onderhoudswerk, reparaties, noem maar op. En verder voorbereidingen voor de volgende ruimtewandelingen die eraan zitten te komen. Dus op de 15e 's nachts. En dat is een beetje onhandig. Maar die Russen gaan dus de ruimtewandeling houden van 3:30 zoiets. En dan 7 uur lang op de 15e. En dan gaan ze een radiator met warmtewisselaar verplaatsen van de Poisk-module naar de Razjet-module. En die moet daar dan later geïnstalleerd worden. Maar eerst komt op de 19e nog een Amerikaanse ruimtewandeling. Die is dan wel 's middags om 13:30 of iets later onze tijd. Vanuit de Quest Airlock. En dan gaan ze weer een uit Europa zonnepaneel installeren. Deze keer bij het kanaal 4A. En dan op de 21e dus weer een Russische ruimtewandeling. En dat is dan weer heel laat om nou, 1 uur 's nachts zo'n beetje, of later onze tijd ook weer zo'n 7 uur lang. Dus ja, dan gaan ze die radiator monteren en vullen met koelvloeistof en zo bij de Nauco-module. Nee, wacht even, die moest dus verplaatst worden van Razjet naar Nauco. Met ja, een heat exchanger. Nou ja, ingewikkelde dingen. Maar die wordt dus uiteindelijk geïnstalleerd bij Nauco. En verder komt er, als het goed is, eind december nog een ruimtewandeling van de Russen. Maar dat is nog niet helemaal gepland. En verder moet ook in december nog een 7-tal kleine satellieten worden uitgezet vanuit ISS. Maar dat is nog niet zeker dat het in december gebeurt en de datum al helemaal niet. Dus dat moeten we even afwachten. Daar zitten er ongetwijfeld weer bij die ook op 70 centimeter actief gaan worden. Ja, die Russen hadden dus problemen met hun ruimtepak, in ieder geval eentje. Daar hebben ze flink aan zitten sleutelen en het lijkt nu allemaal weer te werken. Ook de Amerikanen zijn dus nog bezig met onderhoud aan hun ruimtepakken en dingen vervangen en zo. Dus voor de volgende ruimtewandeling zou het allemaal weer goed moeten werken. Lanceringen, de 7e december, een Chinese lancering van een satelliet die voor scheepvaart gebruikt kan worden. Normaal doen satellieten dan AIS relayeren, berichten dus die door schepen worden verstuurd. Maar in dit geval moet er ook een tweewegverbinding mogelijk worden. Dus als een VDES, VHF Data Exchange System, wat ze willen testen. En dan kunnen ze ook tweeweg communiceren met schepen over de hele grote afstanden en zo. Dan op de 8e weer een Chinese lancering van een aardobservatiesatelliet, Gaofen. Dan op de 8e 's avonds ook een lancering van een Falcon 9 met 40 stuks OneWeb internetsatellieten. Dus van de concurrent. Dat is ook helemaal goed gegaan. Dan op de 9e die lancering van Xielong 3 met al die kleine satellieten, 14 stuks, waaronder dus CAS-5A. En vanochtend, de 11e december, om 8 uur 38 de lancering gehad van een Falcon 9, maar dan met Hakuto R1. En dat is een maanlander van een privébedrijf. Dus niet van de overheid, van JAXA of zo. Nee, een privé maanlander. En die moet daar dus na de landing ook een maanwagentje uitzetten van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is een bijzondere actie dus. En, ja, helemaal nieuw. We zijn benieuwd of dat allemaal gaat lukken. Hij gaat eerst overigens even een flinke omweg maken via een Lagrange-punt. En dan komt hij terug naar de maan. Want dan kan die zonder al te veel energie te gebruiken in een baan op de maan komen. Dat is het voordeel van zo'n manoeuvre. Nou, bij die lancering vanochtend was ook Lunar Flashlight. Een 6-unit CubeSat van NASA meegelift. Die moet in een baan op de maan komen en dan met laser en spectrometer en zo op zoek gaan naar water in de buurt van de Zuidpool. In kraters waar de zon nooit komt. Op die manier proberen ze dus onderzoek te doen. Ja, nieuwe lanceringen. Als het goed is, 12 december een lancering vanuit China, maar de payload is nog onbekend. Om 9:25 onze tijd dan. Die RS1, die al een paar weken beloofd wordt, die staat weer op het programma nu. 12 december om 23 uur onze tijd met twee satellieten. Maar die wordt elke keer weer uitgesteld, dus wie weet wat er gaat gebeuren. Dinsdag de 13e, weer eens een Ariane-lancering, Ariane 5, met drie satellieten. Twee Galaxy-satellieten van Intelsat en dan ook MTGI-1. Een nieuwe generatie Meteosat van de ESA, voor de geostationaire baan. Dus daar wordt een hele moderne, nieuwe satelliet. Goed, de Chinezen die gaan dan weer Zhukin 2 lanceren met onbekende payload op de 14e. Maar die is ook al een aantal keer uitgesteld, dus afwachten. En dan op de 15e SWOT, de Surface Water and Ocean Topography. En dat is dus een wetenschappelijke satelliet van NASA die de zeeën en oceanen gaat bestuderen. En vrijdag de 16e dan weer een Electron lancering. Deze keer vanaf Wallops Island. Dat is ook nieuw. Ook op de 16e Falcon 9 met O3B satellieten. En op zaterdag de 17e weer een Falcon 9 met Starlink satellieten. Dus het houdt niet op. Verder zaken. Ja, er zijn nog wel meer details. Maar dat komt later wel. Goed, dan alleen nog even de Geminide meteorenregen. Die piekt op 13 december voor de liefhebbers. Nou, dat was weer een flink verhaal.